ik heb gezien dat er verschillende soorten psalmen waren. Ik hoop dat jullie er iets van hebben opgestoken. En dat het inderdaad leerrijk is. En dat je misschien op een andere manier de psalmen begint te lezen. Dat je niet zomaar lukraak er een vers uit pakt en dit gaat toepassen in je leven. En dat je niet de context negeert en zo verder. Maar als we het fatsoenlijk studeren en als we alles gaan linken naar Jezus. Want de wet en het Oude Testament waren allemaal een voorafschaduw. Amen. Om tot de Messias te komen. En ook hier in Psalm 40 is er ook weer een passage dat wijst naar Jezus. En als we het zo gaan bekijken, dan gaan we niet zoals David beginnen te bidden, te smeekbeden of te klagen. Of in sommige van zijn psalmen, wraakpsalmen, denk ik dat ze dat noemen. Gaan we niet die attitude overnemen, maar kunnen we het plaatsen in zijn context. We hebben gezien dat er verschillende soorten psalmen zijn. Er zijn vreugdepsalmen, er zijn koningspsalmen, die profetisch zijn. Je hebt vertrouwenspsalmen, je hebt klaagpsalmen, je hebt boetepsalmen. Amen. Vorige week hebben we wijsheidspsalmen gezien. Psalm 37, iets dat veel weg heeft van spreuken. Heel veel similariteit met spreuken. En vandaag zien we Psalm 40. En Psalm 40 is, het eerste deel is een dankgebed. Het is een mengeling tussen een dankpsalm en een smeekpsalm. Op het einde is het een smeekpsalm. Zeg dan maar eens 10 keer achter elkaar. Smeekpsalm, smeekpsalm. Dat gaat niet. Smeekpsalm, smeekpsalm. Amai. Dat is een tongcatcher. Heel moeilijk. In ieder geval. We gaan een keer lezen. Psalm 40, vers 1 tot en met 18. Voor de koorleider van David een psalm. Dus het is weer van David. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien, vol ontzag en vertrouwen op de Heer. Gelukkig de mens die vertrouwt op de Heer en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met u. Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik zeggen, hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. U wilt te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. En wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid. Ik hou mijn lippen niet gesloten. U weet het, Heer. Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk. Verheel ik niet hoe liefdevol u trouw u bent. Amen. We gaan straks verder lezen. In hetgeen dat ik nu juist heb gelezen, is er iemand die een bepaalde passage tegenkwam, dat je zei van, dat heb ik precies nog ergens gelezen. Die passage heb ik precies nog ergens gehoord. Iemand? Misschien nog eens rap terugkijken in uw Bijbel.
Ik denk aan die rots.
Ja. Inderdaad, de rots. En dat doe je denken aan?
Ja, aan Petrus.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar het is een bepaalde passage dat ergens nog anders wordt gequoteerd. Gerefereerd in het Nieuw Testament. Ja, het was vanaf vers 7. Maar we komen er zobiet hoor. We zullen even terug beginnen aan vers 1. Dus wanneer is deze psalm eigenlijk geschreven? We weten niet zeker. De meeste theologen denken dat het waarschijnlijk voor David zijn troonbestijging was. Dus voordat hij de koning werd. of op het moment dat hij koning werd, heeft hij deze dankpsalm geschreven. Ja? Dat verklaart ook zijn woorden in het begin. Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. David is natuurlijk, zijn koningschap is niet van een leien dakje gegaan. En ook niet nadien. Maar eer dat hij koning werd, heeft het tientallen jaren geduurd. Hij was gezalfd en het was pas tientallen jaren later dat hij doorheen vele moeilijkheden ook is gegaan. En doorheen achtervolging van koning Saulus, doorheen verraad en weg te gaan lopen, zich te moeten gaan verbergen. Heel veel moeilijkheden. Maar uiteindelijk is hetgeen dat de Heer heeft gezegd, dat hij de volgende koning zou zijn, is uiteindelijk uitgekomen. En dat kan inderdaad ook verklaren waarom hij zegt, hij gaf mij een nieuw lied in de mond. Een nieuw lied, vers 4 hier, dat is altijd een symbool voor overwinning. Ja. Een lofzang voor onze God. Mogen veel het zien, vol ontzag en vertrouwen op de Heer. Dus hij is hier in vers 1 tot en met vers 6 heel dankbaar, vol met lofprijs. Amen. Hij zegt hier, hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Die rots, inderdaad, zoals hij heeft gezegd, Christophe, die komt veel voor in het Oude Testament. God wordt veel afgebeeld als een rots. Hij is mijn sterke rots. Hij is mijn vaste rots. En in het Nieuw Testament lezen we ook over het fundament. Dat we ons huis moeten bouwen op het fundament, een vast fundament. Op een rots moeten bouwen, niet op zand. Want zand is beweegbaar als je daar iets op bouwt en er komt een storm, er komt wind, er komt regen, er komt een vloed. Dan is hetgeen dat je hebt gebouwd is weg. En David hier ook wil in symbolische taal zeggen dat eerst zijn leven was gebaseerd, hij stond op modder, hij stond in het slijk. Maar nu staat hij vast, hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Met andere woorden, Gods woord, Gods leiding in zijn leven, Gods beloften in zijn leven, amen, zijn uitgekomen en het deed hem beseffen dat leven met God, amen, vast is, stabiel is, amen. Daar moet je niet om twijfelen. Hij is daar steeds voor je. En David heeft dat ondervonden. Hij heeft dat in de lijf ondervonden, in zijn leven ondervonden. Maar hoeveel meer komt dat tot zijn recht, deze dankpsalm? Voor zij die waarlijk op de rots staan. Amen. Hoeveel meer kunnen wij zeggen? Want je kent David, ja? David, een dankpsalm, en even later een klaagpsalm. Nu zit hij aan het zingen, maar als hij dan achtervolgd wordt door iemand anders, of er is iets anders gebeurd, of zijn zoon verraadt hem, dan is het misschien van, waar ben je, o Heer? En mensen zijn zoals dat, op en neer. En iedereen van ons heeft dat al meegemaakt. En God laat dat toe. Dank de Heer dat hij geduldig is met ons. Dank de Heer dat hij ons niet direct wegjaagt vanaf het moment dat er terug ongeloof komt. Ja? Dat hij geduld heeft. Want hij weet, als we blijven volhouden, als we blijven hopen, blijven vertrouwen, blijven bidden, blijven naar hem toe gaan, dan gaan deze op en neer stilaan kleiner en kleiner golfjes worden tot een stabiele, vaste lijn. Waarlijk. Een vast fundament. En dan kan je zeggen zoals David zegt in vers 5. Gelukkig de mens die vertrouwt op de Heer. En zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. Amen. En hoeveel meer kunnen wij zeggen? Wij die onder het nieuwe verbond leven. Wij die de belofte van God zien uitkomen in Christus. Die ja en amen zijn. Amen. Halleluja, we hebben gezien hoe God het probleem van de zonde heeft aangepakt door te komen in het vlees en te sterven aan het kruis. Door onze nieuwe identiteit te geven, door ons opnieuw geboren te laten kunnen worden, amen. Zodat we nu een zicht hebben op volmaaktheid, zodat we nu, amen, eeuwig leven hebben, dank u Jezus, zodat we iemand hebben die heeft gezegd, ik zal u niet verlaten, ik zal u niet verzaken, amen. Mijn liefde voor jou is sterker, amen, dan de haat van de duivel of de kracht van de zonde, want hij heeft het laten zien aan het kruis. En daar heb je een openbaring van nodig. Halleluja. Maar wij kunnen dus waarlijk zeggen, veel wonder hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer mijn God. Niemand is te vergelijken met u, wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Amen. Begin je dag met dank. Begin je dag met dank als David in zijn dankpsalm kon danken voor een belofte die uitkwam, hoeveel meer dan de kerk van God. Amen. Die al de beloften heeft zien uitkomen in Jezus Christus, want ze zijn in hem, ja en amen. Hoeveel meer kunnen wij dan niet de dag beginnen met een dankpsalm en zeggen van, Heere, ik weet niet wat er gaande is, maar gelukkig de mens die vertrouwt op de Heer. U houdt alles in uw handen. U leidt me, Heere. U geeft mij nieuwe leiding in mijn hart. U heeft mij een nieuwe geest gegeven. U heeft mij een nieuwe toekomst gegeven. Hetgeen dat de wereld mij wil aandoen, hetgeen dat de vijand mij wil aandoen, dat deert me niet. Ik kan me er niet op focussen. Ik kan me focussen op wat u wilt doen in mijn leven. Amen. Dank u, Jezus. Geef me een nieuw lied in de mond. Laat mij een nieuw lied zingen. Een lofzang voor onze God. Halleluja. Mogen velen het zien. Vol ontzag en vertrouwen op de Heer. Vers 4. Mogen velen het zien. Dat is onze missie, amen. Om doorheen dankbaarheid, om doorheen het nieuwe lied die in onze mond moet zitten. Dat is een lied van overwinning, want we zijn meer dan overwinnaars. Amen. Ik zeg het, deze psalm komt volledig tot zijn recht in het nieuwe verbond. David was een man naar Gods eigen hart. En hij laat dat zien in bepaalde passages. En het zijn in die passages, wanneer hij dankt, wanneer hij vertrouwt, wanneer hij vol vreugde is en lof prijzen, dat allemaal een voorafschaduwing was van de prijs, amen, die wij gaan geven aan de Christus, aan de Messias. Amen. En David was inderdaad een man naar Gods eigen hart, want hij wist altijd op de een of andere manier om eerlijk te zijn met zijn hart ten opzichte van de Heer. Hij wou niet zichzelf anders voordoen voor het volk. Hij wou zich vooral oprecht ten opzichte van zijn God opstellen. We gaan even verder, Psalm 40, vers 7. Hier is die passage die terugkomt in het Nieuw Testament. Dus David gaat verder. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen, hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Dat is David. Amen. David, die een man naar Gods eigen hart, en hij schrijft hier, offers en gaven, dat verlangt u niet. Reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. David wist dat het niet draait om ceremonies en tradities. Hij wist, en hij is een man naar Gods eigen hart, want hij kende Gods hart. Hij wist, God verlangt geen perfecte daden van mij, want dat is onmogelijk. Maar vooral een oprecht hart. Amen. Dat werkt vanuit, dat leeft vanuit de juiste motivatie. En dat is niet een religieus, mechanisch lijstje van geboden, gehoorzamen en reinigingsoffers en rituelen om onze zonde te vergeven, gewoon gehoorzamen, daar draait het niet. Het is niet omdat zij automatisch dat beest kwamen brengen naar de tempel, hè, voor het offeren, of naar het tabernakel, dat er vergeving was. Het was niet zo van, oh, ik heb deze hier al lap, nu moet ik een duif gaan offeren. En je komt er met een duif en je zei kwaad omdat je duif moest geven. Denk je dat die persoon vergeven was van zijn zonde? Volgens de wet? Wel. Mechanisch was hij volgens de wet vergeven. Maar God, en David wist dit, kijkt verder naar die daad van die mens en kijkt ook naar het hart. Hij kijkt naar het geloof, hij kijkt naar het berouw van zijn daad, hij kijkt naar de gehoorzaamheid. Amen. De mensen konden offers brengen met een hart vol ongeloof, met geen berouw voor hetgeen dat ze hadden gedaan, puur omwille van traditie, misschien groepsdruk, weet ik veel wat. En ze kwamen naar de tempel met hun slachtoffers. En ze dachten zo dan de vergiffenis te krijgen. Maar David had dat door en hij zegt, nee. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. Wat wil dat zeggen? In de MBV zegt, ik heb de oren voor u geopend. En we lezen in de Statenvertaling, lezen we iets anders. Je hebt mij de oren doorboord. Dat is trouwens een letterlijke Hebreeuwse vertaling. Je hebt mij de oren doorboord. Komt dat bekend voor bij iemand? Het doorboren van de oren? Oké. Dat kan zijn, want ik heb ook gelezen inderdaad dat een andere vertaling zegt, je hebt mijn oren uitgegraven. Inderdaad. Je hebt mij de oren doorboord. Wel, het kan twee betekenissen hebben. Ofwel nemen we de MBV. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer hoor. Ofwel gaan we de MBV, die zegt, u hebt mij de oren voor u geopend. Ofwel de Statenvertaling die zegt, je hebt mij de oren doorboord. En dat zou dan, de oren doorboren, zou dan een referentie kunnen zijn naar Exodus 21. Naar de wet die, ik zal het even lezen, Exodus 21. Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je 6 jaar lang dienen. In het 7e jaar mag je als vrijman vertrekken zonder iets te hoeven betalen. Als hij alleen is gekomen, moet hij ook alleen weggaan. Maar als hij getrouwd, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven en zij heeft hem zoon of dochters gebaard, blijft de vrouw en haar kinderen eigendom van de meester en moet de slaaf alleen weggaan. Dat is niet belangrijk. Mocht hij echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester en aan zijn vrouw en kinderen gehecht is, dat hij niet als vrij man wil vertrekken, dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten en zijn oor met een priem doorboren. En blijft dan voorgoed zijn slaaf. Dat is een deel van de wet. Dat klinkt allemaal heel raar natuurlijk, hè, voor in de 21ste eeuw te lezen over slaven vrij. En als er iemand geboren is, is het van de meester eigendom. En kunnen wij niet begrijpen. Natuurlijk was het een heel andere tijd en cultuur. Maar het gaat er hier over dat na het 7e jaar die slaaf mocht vrijgaan. Ja, mocht maar 6 jaar slaaf zijn, 7 jaar moest hij vrijgezet worden. Wat uniek was in die tijd en die cultuur. De anderen, de Canaanieten, die deden dat niet. Amen. Maar God zei tegen hun, het 7e jaar, laat de slaaf vrij. Maar als de slaaf niet vrij wilt, dan moet hij met zijn meester naar het heiligdom brengen en met zijn oor, met een priem zijn oor doorboren. Dat was een soort teken om te zeggen, ik geef u mijn onvoorwaardelijke dienaarschap, mijn onvoorwaardelijk dienaarschap. Ik zal u volgen. Dus als David dat zegt in de Psalm 40, vers 7, je hebt mij de oren doorboord, zou David zijn wens willen uitdrukken om te willen luisteren, om de dienaar te blijven, de slaaf, de dienaar te blijven. van God te zijn. Amen. Het kan natuurlijk ook waar zijn dat, zoals moeder zegt, er zat een stop in zijn oren. dat kan ook een referentie zijn. Zijn oren zijn geopend om te luisteren. Vroeger zaten ze dicht, maar de Heer heeft ze geopend. De stem is duidelijk, waardoor dat er een wens is om God te gehoorzamen, God te volgen. Ja? Dus, terug aan het begin. Ja. David zegt dus, kijk, offers, gaven, dat verlangt u nu. U verlangt niet van mij dat ik hier gewoon mechanisch een beest kom offeren en dan terug ga op mijn eigen weg gaan. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. Ik ben hier niet gekomen om simpelweg een ritueel uit te voeren, zegt David. Ik ben gekomen om uw wil te doen. U heeft mij aangesteld als koning. U heeft mij in een bevoorrechte positie gebracht. Wel, mijn oren staan geopend. En nu kan ik zeggen, vers 8, hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven. Uw wil te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Dus, hij zegt, over mij is in de boekrol geschreven. Dat kan waarschijnlijk een referentie David hier zegt, referentie naar Deuteronomium, hoofdstuk 17. Dat is ook een deel van de wet. En de wet zegt, als koning, en dan later David, eenmaal over zijn rijk heerst, moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen, lange leef, zo leert hij ontzag hebben voor de Heer, zijn God, en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan anderen en in enig opzicht boven de wet staat, en zal zijn koningschap over Israël bestendigd worden en op zijn zonen overgaan. Waarschijnlijk werd deze passage dat we juist hebben gelezen, Deuteronomium 17, werd dat voorgelezen bij de bekroning. Dus wanneer dat er een koning werd, werd die passage voorgelezen over de wet. En werd de wet voorgelezen en dat de koning zich ook aan de wet moest houden. Ja. Dat ze eraan herinnerd zouden worden dat degene die de koningen in positie zet, is hoger dan de koning zelf. En dat de God die de koning in positie zet, hem ook kan wegnemen, moest hij niet gehoorzamen. En dus David herinnert dat allemaal en hij kan zeggen, hier ben ik, over mij is in die boekrol geschreven. Hij is de koning. Niet alleen is hij een van de koningen, niet alleen dat, hij is ook de profetische koning, amen, die wiens geslacht, hè, van David, altijd op de troon ging zitten. En die belofte had hij gekregen door een de profeet Samuel. Wat nadien ook later is opgeschreven in Kronieken, denk ik dat het was. Het kan ook zijn dat hem daarnaar refereert. Maar in ieder geval, hij wist wie hij was. Hij wist wie hij was. Hij wist, mijn job als koning is niet zomaar het mechanisch uitvoeren van rituelen, maar uw wil doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Het is een verlangen, zegt David. Het is niet iets dat ik moet doen. Het komt vanuit een verlangen, een intrinsieke motivatie. Amen. En dat is natuurlijk een voorafschaduwing, deze passage, van de Christus. En deze passage wordt ook toegepast op Christus, op Jezus. En het is ook een les voor ons natuurlijk. Ja, wij kunnen dat principe wat David hier beschrijft, is een Nieuw Testamentisch principe. Want inderdaad, offers en gaven verlangt de Heer niet. Want Christus is het ultieme offer. Amen. Hij verlangt niet het mechanisch gehoorzaam van het brengen van offers. Hij verlangt niet dat we naar de kerk gaan en een stoel verwarmen. Hij verlangt niet dat we zaken doen met andere redenen, met andere motivaties om iets terug te krijgen, om God te manipuleren. Amen. Sommigen gaan naar de kerk om anderen te plezieren. Daar heeft God geen verlangen of vreugde in. Amen. Ons verlangen om Gods wil te doen, als wij Gods wil willen doen, moet dat een verlangen zijn dat van binnenuit komt. Amen. Niet iets dat van buitenuit moet gepusht worden. Want excentrieke motivaties, die hebben wel een invloed op u. Maar hoe lang gaan die mee? Ja, een motivatie vanuit angst is een sterke motivator. Pas op, begrijp me niet verkeerd. Een motivatie vanuit haat is een sterke motivatie. Een motivatie vanuit bitterheid en kwaadheid. Ja, vele mensen doen ongelooflijke domme dingen die ze voorheen niet mogelijk achten, puur en alleen uit haat, bitterheid, kwaadheid. Amen. Doen ze de verschrikkelijkste dingen. Maar de beste intrinsieke motivator is nog steeds de liefde. Amen. Van God in ons hart. Liefde overwint alles. Heeft Paulus dat niet gezegd? Amen. Het is groter dan alles. Amen. Laat dat uw motivator zijn. Want liefde houdt geen rekening met verkeerde dingen gedaan tot u. Liefde beschermt zichzelf niet. Want ze weten dat God hun beschermt. Zie, en haat en kwaadheid en bitterheid, meestal emoties om onszelf te beschermen. En van daaruit reageren we. Hetzelfde met angst. Amen. Van daaruit reageren we. We zijn angstig, we zijn bang, dus we moeten niets doen. Want we willen niet met dat gevoel en met dat ongemak leven, moest die zaken gaan uitkomen. Dus dat motiveert ons om bepaalde zaken te wijzigen. Maar wat als we eens worden gemotiveerd door een verse nieuwe openbaring van Gods koninkrijk en Gods goede nieuws voor ons. En dat goede nieuws wordt ook hier herhaald in het Nieuw Testament. Iemand ondertussen al gevonden waar dat deze psalm vers 7 tot en met 9 wordt gequoteerd? Niemand. Hebreeën. Hebreeën, helemaal naar het Nieuw Testament. Hebreeën hoofdstuk 10. Dus David zei, brandreinigde hebt u niet verlangd, hier ben ik gekomen. Dit is wat de schrijver van Hebreeën zegt. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mijn lichaam gegeven. Dat is vreemd. Brand- en reinigingsoffers behaagde u niet, toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven, ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Dus, ja, goed opletten, hè, want er gebeurt hier van alles. Ik ben vlees aan het geven, hè. Het is biefstuk met friet vandaag. Het is geen melkpap. Amen. Ja, moeder. Ja. Het is geen ontbijt vandaag. Het is stik met frieten. Amen. Wat wou ik nou zeggen? De schrijver van Hebreeën zegt, daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld. Maar Christus heeft dat niet gezegd. David heeft dat gezegd in Psalm 40, vers 7. Ja, maar de schrijver van Hebreeën ziet hier dat wat David zei is een voorafschaduwing naar de Messias toe. Dus David sprak wel voor zichzelf, maar er was ook een dubbele betekenis. Hij sprak ook als de koning, als de toekomstige koning, de Messias koning. Dus hij sprak eigenlijk al profetisch naar iemand op wie die woorden 100% gingen toegepast worden. En dat is Jezus. Jezus heeft die woorden, maar wij weten toch niet? Heeft het toch niet gezegd in de evangelie? Denk niet. Ja. Maar de schrijver van Hebreeën gebruikt ze wel om iets aan te tonen. Hij gebruikt die woorden om iets aan te tonen. Nou, voordat ik dat zeg, er is iets anders aan de wijze waarop dat ze hier Psalm 40 quoteren. Heeft iemand het verschil opgemerkt met Psalm 40? Of Psalm 40 even laten zien. Het gaat over vers 7, het tweede deel van vers 7. U hebt mijn oren voor u geopend. Maar de schrijver van Hebreeën zegt, u hebt mij een lichaam gegeven. Had iemand dat verschil gezien? Dus in het Hebreeuws, in Psalm 40, vers 7 staat, u hebt mij de oren doorboord. Hè? Maar schrijf van Hebreeën schrijft, u hebt mij een lichaam gegeven. Waarom is dat verschillend? Je zou denken, als ze quoteren uit het Oude Testament, dan moeten ze toch juist quoteren. Hè? Wel, de schrijver hier van Hebreeën quoteert uit de Griekse Septuagint, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. En de Griekse vertalers hebben die oren doorboord. Zij wisten wel wat dat betekent, maar hebben dat, symbolisch vertaald als een deel van het oor is een deel van het hele lichaam. Het was zoiets, heb ik ergens gelezen. Dus ze hebben dat geïnterpreteerd naar iets dat verstaanbaar was voor de tijd waarin dat zij leefden, die vertalers. Hè. En daarmee dat dat hier anders staat dan in Psalm 40. Maar het gedachte is nog hetzelfde. Ja? De gedachte is nog steeds. En het is ook doorboord, inderdaad, moeder. Zijn lichaam is inderdaad doorboord. Letterlijk. Uiteindelijk is nog altijd de wens om de wil van God uit te voeren, is wat hier wilt zeggen. Maar dus, waarom quoteert schrijver van Hebreeën deze Psalm 40? Wel, dan moeten we heel Hebreeën 10, wel niet heel Hebreeën 10, maar toch een deel ervan even lezen. Dat is een fantastisch hoofdstuk. Echt waar, fantastisch hoofdstuk. Een van mijn favoriete hoofdstukken in de hele Bijbel, Hebreeën hoofdstuk 10. Ik kan er maar 18 versen lezen, al meer dan genoeg. Maar op deze 18 versen, ik daag u uit, lees die elke dag, een heel week lang, heel rustig, heel traag, en mediteer erop. Snap je? Amen. Dat betekent niet een lotushouding gaan zitten en die versen 100 keer opzeggen. Dat bedoelen ze niet met mediteren. Ja? Kauw erop. Amen. Geef feedback aan de Heer. Zeg van, ja, Heer, dat is nou toch wel interessant. Wat bedoel je daarmee? En je zult wel zien wat er gebeurt. Oké, dus je moet eerst weten, Hebreeën is geschreven naar christenen die het moeilijk hadden in hun wereld, die aan het twijfelen waren om, dat waren Joodse christenen, om terug te gaan naar de wet. Ja, ze waren aan het twijfelen, ze leefden in de jaren 60, waren moeilijke momenten, de Joden waren hun aan het vervolgen en deze waren Joodse christenen die van het Joodse geloof naar het christendom waren gegaan, maar nu bleek dat het toch niet allemaal zo goed ging, want ze werden vervolgd, ze kregen geen werk meer, de Romeinen gingen hun vervolgen, ze waren geen officiële religie, dus ze hadden ook geen bescherming, snap je? En dan zullen we al snel terug naar de tempel willen gaan. Dan willen we al teruggaan naar het oude systeem. Maar de schrijver van Hebreeën is een hele thematisch boek waar dat wordt uitgewerkt van dat Jezus beter is dan het oude verbond. Het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. En zo komt hij hier in hoofdstuk 10 aan. Hij wil een bewijs geven dat Jezus' offer beter is dan de offers van het Oude Testament. Ja? Dat ze daar niet meer naar terug moesten gaan. Ze moesten niet meer terug naar de tempel gaan. Die tempel ging verwoest worden. Ja? Die offers, dat is niet meer waard om nog aan te denken of te geven, want als je dat toch doet, dan laster je het offer van Jezus. Amen. En dus hij zegt hier, omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de deelname ooit tot volmaaktheid te brengen. Dus de wet brengt niet tot volmaaktheid. Het was maar een voorafschaduwing. Amen. Voor iemand dat moest komen die u wel kan brengen tot volmaaktheid. Vers 2. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Maar ze hadden nog zondebesef. Kijk, die offers waren goed. Offers moesten gedaan worden, het was de wet. Als het gedaan werd in geloof en berouw, met een hart naar God toe en in gehoorzaamheid, dan werd dat aanvaard door God. Maar dat nam de zonde niet weg. Ja, wat het deed was verzoening. Het bracht verzoening, hè, daarom noemen ze ook verzoeningsoffers. Het bracht vergiffenis, daarom noemen ze ook vergiffeningsoffers, hè. Maar het moest elk jaar opnieuw worden gedaan. Omdat het zondebesef er nog steeds was. Amen. De bron van het kwaad was niet weggenomen. Mensen bleven maar zondigen omdat ze opgeschept zaten met dezelfde identiteit. Amen. Ze hadden eigenlijk weinig hoop op eeuwig leven. Maar was er geen. Vers 3. Het tegendeel zegt er waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Dus ze werden zich nog meer bewust van hun zonde. Want elk jaar moeten we dat weer doen. Oh, wat zijn wij toch weer een bende losers. Wij kunnen het nooit goed doen. We zijn imperfect. Die God is perfect. Bloed van stier en bok, ik kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Ja, dat is waar. Dat offer is niet goed genoeg, van stieren en bokken, is niet goed genoeg. Het is niet plezierig in de ogen van God. Het is niet krachtig genoeg om de zonde, om de mens van de zonde te bevrijden. Amen. Dat wil zeggen dat er nu wel een offer krachtig genoeg is om ons van onze zonden te bevrijden. Om, als het mogelijk is, zelfs geen enkel zondebesef meer hebben. Om onze zonden niet meer in herinnering te worden geroepen. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Er is een offer. En dan gaat hij verder, vers 5. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers baren u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Het antwoord van God op het probleem van de mens is Jezus Christus, die zei, hier ben ik. Om uw wil te doen. David zei dat ook hoor. En David met de beste intenties. Heeft dat gezegd met een hart. Vol dankbaarheid. Maar laten we eerlijk zijn. Hij heeft het niet lang uitgehouden. Hij is gevallen. Hij is opgestaan. Soms is hij wel langer neergebleven. Maar David is niet voor mij gestorven. Amen. David. Zijn leven. Ik kan er allerlei lessen uit trekken, maar dat is niet mijn voorbeeld. Er is één iemand, amen, die heeft gezegd, en in wie die woorden helemaal 100% uitkomen, dat is Jezus. Amen. Hij is de enige die is gekomen om uw wil te doen. Eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagt u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij, hier ben ik gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft, om het tweede van kracht te doen zijn. Amen. Het eerste is opgeheft, dus de brand- en reinigingsoffers en de dieroffers. Het oude systeem is niet meer van kracht. Wanneer Jezus kwam en zei, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En op grond van die wil, zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Amen. Dat mag je nog eens lezen. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd. Op grond van mijn wil, op grond van mijn mijn declaration, Heere God, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Nou, u mag dat zeggen. U mag dat zeggen. Vol met uw hart en in geloof en in berouw en in gehoorzaamheid. Amen. Maar weet, halleluja, het is niet op basis van wat jij daar zegt. Ook al kan het met vol vuur en verlangen zijn dat, amen, dat je gereinigd wordt en gerechtvaardigd wordt. Nee, het is op basis op grond van Jezus die besloten heeft. Amen. Om te gehoorzamen. En wij kunnen dat op ons krijgen. Halleluja. Door te geloven. Amen. En dat laten uitwerken in je leven. Ik ga even verder lezen, want er zijn nog een paar goede dingen. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij, Jezus, na zijn eenmalig offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Dus hij is gezeten aan Gods rechterhand, dat wil zeggen de kant van de macht en de kracht, en ook wij zijn gezeten met hem in hemelse sferen. En dat moet zo blijven, Jezus zijn bemiddelaarsrol, zijn bemiddelaarsfunctie, moet zo blijven, tot al zijn vijanden voor hem een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Dus totdat heel de aarde wordt vervuld van zijn goede nieuws. En wanneer dat gebeurt, dat weet ik niet. Wanneer dat er verspreid geraakt. Maar er zal een moment komen, amen, dat zijn koninkrijk, amen, zal neerdalen. Amen. En er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar wat, dat is niet voor vandaag. We gaan verder lezen, vers 14. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen. Wow, nog eens. Door deze ene offergave heeft hij hen, heeft Jezus ons, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Amen. U bent volmaakt. Laat u zelf heiligen door hem. Amen. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons een getuigenis af. Zie, het is niet alleen maar woorden. Het is niet alleen maar een theologie, zegt de schrijver van Hebreeën. Want hij moest die mensen overtuigen. Hey, ga niet terug naar de wet, ga niet terug naar de tempel om daar terug die beesten te gaan offeren. En dan moet je dat elk jaar weer opnieuw doen en het brengt u niet tot volmaaktheid. Jezus offer eenmaal. En jij hoeft er niks voor te doen. Hij zal u heiligen. Hij zal u tot volmaaktheid brengen. En je zult het weten, want de Heilige Geest legt er getuigenis van af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. Amen. De Heilige Geest spreekt hier. Waarover hij spreekt in vers 16, dat is over Jeremia. Waarin dat er een tijd gaat komen, u kent die profetie wel, dat het niet meer op stenen gaat geschreven worden, maar dat de wet in de harten zal geschreven worden en dat hij een nieuwe geest gaat geven. Amen. Wel, die nieuwe geest is er gekomen op de dag van Pinksteren. En die nieuwe geest, ik weet het, dat is niet alleen de ervaring dat de getuigenis is. Dat is niet alleen de kracht die we ervaren, amen. Dat is niet alleen good feelings en goosebumps, hè, kiekenvel. Nee, dat heeft ook tot functie om ons te leiden, om ons ervan te beseffen dat we zijn geheiligd. dat we tot volmaaktheid zijn gebracht. Dat Jezus zijn offer niet alleen maar woorden zijn, maar dat het ook een veranderende spirituele realiteit in ons teweeg brengt. Het verandert iets in ons niet langer. Zijn de wetten van God geschreven op stenen, maar zal God zijn volk leiden in hun hart, in hun verstand. Amen. Dat wil niet zeggen dat je zomaar doet wat je hart u ingeeft. Amen. Want velen zijn al serieus de mist ingegaan door hun hart te volgen. Dus aanhalingstekens als je mijn video ook bekijkt. Ja. Dat wil niet alleen zeggen van, ik ga mijn verstand wel volgen. Hè. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. Nee, dat wil zeggen, kijk, er is geen zwart-wit meer. Er zijn veel grijze zones. Ja. En in de wet was alles zwart of wit. Ja, hier staat iets geschreven. Boom, doe de dit. Bam, dat is het resultaat. Pleeg je overspel. Bam, steniging. Ja. Mag ik dit doen? Nee, mag je niet doen. De wet was de wet. Maar Jezus kijkt verder dan de daden van de wet en hij wil in uw hart kijken. Hij zegt, ik ben gekomen om iets toe te voegen aan de wet. He? U hebt gehoord, pleeg geen overspel. Wel, zegt Jezus, als je zelfs al lustvol hebt gekeken, heb je al overspel gepleegd. Dat is wat hier wilt zeggen. Ja, jammer. De wet zegt bijvoorbeeld oog om oog, tand om tand. He? En als je iemand in uw oog slaagt, dan moet je terug slagen. Maar Jezus ging verder en zei, ja, maar als je uw broeder zelfs nog maar haat, hebt je hem al vermoord. Ja, maar ik heb niemand vermoord, ik heb niemand kwaad gedaan. Hè? Maar ook al heb je hem niet vermoord, er is bitterheid, er is kwaadheid, er is onvergiffenis in uw hart. En daar begint het en het zal leiden tot een of andere daad. En dus de Heer is gekomen om ons te leiden vanuit de motivatie, vanuit de hart, vanuit uw nieuwe identiteit die hij geeft, doorheen zijn volmaakt offer, doorheen onze nieuwe status als heilige voor God. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Heere. En snap je wat ik wil zeggen? Er zijn zoveel grijze zones. Sommige dingen zijn inderdaad zwart-wit. Daar kunnen we inderdaad over spreken. Maar God kijkt verder dan alleen de daad. Hij kijkt naar uw toestand van uw hart. En er zijn zoveel grijze zones. Christenen, we zitten al jaren te vechten over bepaalde dingen. Mogen we alcohol drinken? Mogen we geen alcohol drinken? Wel, de ene mag dat, de andere niet. Zo simpel is het. De ene zegt de geest, nee, niet doen. Tegen de andere zegt hem, doe maar, geen probleem. Een glaasje is oké. Voilà. Omdat iedereen heeft een andere levenservaring en komt vanuit andere situaties. Voor de ene is een glaasje helemaal geen probleem. Voor de andere is een glaasje misschien de nieuwe stap naar een nieuwe verslaving. En zegt de geest, niet doen. Amen. De Heer zegt, in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonde en hun witteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Amen. En sluit af, hij wil zeggen, kijk, u bent vergeven. Zegt hij tegen die christenen in waar dat ze ook waren. Hij zegt, u bent reeds vergeven. Waarom ga je terug naar de tempel om daar dieroffers te gaan brengen? Waar alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Jezus' offer is voldoende om voor eens en voor altijd, amen, ons tot heiligheid en volmaaktheid te brengen. Dus waarom zouden we teruggaan? Amen. Je leeft onder een nieuw verbond, je leeft met een nieuwe geest, nieuwe identiteit. Het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. Amen. Fantastisch hoofdstuk. Je kan het thuis verder lezen, want het is nog niet gedaan daar, maar... Dus de schrijver van Hebreeën past hier Psalm 40, vers 7 en 9 toe op de Christus. Om te zeggen van Jezus is de vervulling van die profetische passage. Hij is de vervanging van alle brandoffers. En ook alle offers die jij wilt brengen tot God. Amen. Soms wil jij met je goede werken God plezieren. Wel, er is maar één manier om God te plezieren. En dat is ook in Hebreeën, zeg maar, wie weet hem staan. Nee. Yes. Verkondigen van het woord. Ja, maar ik heb het over hoe je God vreugde kunt geven, plezieren. Ja. Without faith it is impossible to please God. En natuurlijk geloof in Jezus. En zijn offer. Dat is plezierig in de ogen van God. En daaruit vloeit natuurlijk, met dat geloof, vloeit de wil van God. Amen. En dan is dat inderdaad verkondiging en vruchten en al die andere zaken. Amen. Maar aan de basis moet liggen geloof. Als er geen geloof is in de Zoon van God, in Jezus Christus, in zijn offer. Als er geen geloof is in het enige, volmaakte, perfecte offer dat enkel genoeg is om mij te heiligen, om mij tot volmaaktheid te brengen. Als er nog andere dingen zijn waarin je gelooft, hè, als je nog op andere zaken wilt vertrouwen, als je nog wilt vertrouwen op weet ik veel wat nog allemaal, amen, dat gaat geen plezier geven aan God. Dat gaat geen vreugde brengen aan God. Alleen wat vreugde brengt is geloof in zijn Zoon. Want God heeft gezegd, dit is mijn Zoon in wie ik veel vreugde schep. En als wij ons in Christus bevinden, zegt God hetzelfde over ons. Dit is mijn Zoon in wie ik veel vreugde schep. Amen. We zijn in Christus. Heb geloof. Halleluja. Heb geloof en geloof dat je in Christus bent. In hem is er geen veroordeling. Amen. Verander je manier van denken. Verander je manier van bidden. Verander je manier van hoe je de Bijbel leest. Verander je manier hoe dat je naar God kijkt. Amen. En je zal zien. Het zal al de rest veranderen. Amen. Iemand nog vragen? Ja, normaal zou ik nog Psalm 40 verder lezen, 10 tot 18, maar dat waren allemaal smeekbedes. Die niet meer van toepassing zijn voor ons. Want, amen, wij smeken niet meer, wij danken, wij affirmeren. En zoals die laatste, kan toch niet de laatste ding. Ik ben arm, dit is David, hè? Nou, terug op Psalm 40, 18. Ik ben arm en zwak, Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God. Wacht niet langer. Dus aan de ene kant begint hij te danken in het begin, weet je nog, een dankgebed. Maar hij eindigt zo precies van, oh Heer, maar eigenlijk, je bent mijn bevrijder, wacht niet te lang, oké? Want ik ben arm en ik ben zwak. Denk aan mij alsjeblieft, u bent mijn helper, u bent mijn bevrijder. Wacht niet langer. Zijn we arm en zwak? Amen. In een zekere zin ja, maar we zijn sterk in de Heer. Amen. En dat is natuurlijk iets wat David zichzelf nog niet op kon beroemen. Want de offer van Christus was nog niet gemaakt. Dus hij ging van de ene status in de andere status. Maar wij kunnen zeggen, amen, ook al ben ik arm en zwak in het vlees, maar ik weet, Vader, in mijn nieuwe identiteit, halleluja, ben ik sterk en ik ben ik rijk in u. Je bent inderdaad mijn helper. Je bent reeds gekomen en ik dank u om bij me te zijn. Halleluja. Dat is maar iets, een voorbeeld hoe dat je die smeekbedes kunt omdraaien.